Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, gaat... Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
De Nederlander terug op 1. Met die woorden claimde PVV-leider Geert Wilders de overwinning van de Tweede Kamerverkiezingen gisteren. Zijn partij haalt maar liefst 37 van de 150 zetels, zoals het nu uitziet, en is daarmee veruit de grootste fractie in ons parlement. Wat is de sleutel tot het succes van Wilders en waar hebben andere partijen het laten liggen? En gaat er nu echt iets veranderen? Dat en veel meer in deze extra podcast van de Gelderlander met journalist, politiek duider en columnist van de Gelderlander, Wouke van Scherrenburg. Welkom.
Dank je.
Tegenover me Nicky van der Naald, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander. En ja, je schreef in het verleden ook al over de opkomst van de PVV en het onbehagen dat daaraan eigenlijk ten grondslag lag. Wouke, om met jou te beginnen, hoe ben jij vanmorgen wakker geworden?
Nou, gisteravond de hele avond in verschillende appgroepen, zowel met VVD-vrienden als vrienden die allochtone achtergrond hebben, geappt. Dus ik ging redelijk in de war naar bed. Er was veel verdriet, er was boosheid, er was ook hier en daar wel begrip. Die partij had het zelf wel gemaakt. Maar ik werd vanmorgen echt wakker met het gevoel, jongens, dit is gewoon niet goed. Dit voelt niet goed. We gaan de verkeerde kant op.
En het was ook een verrassing voor veel mensen, hè? Want die peilingen, ja, die zeiden ons iets anders. Moeten we die dan maar overboord gaan gooien?
Nou, nee, maar ik heb tijdlang mezelf voorgehouden dat je eigenlijk pas bij de exit polls weet hoe het echt zit. Maar omdat het nu zo ongekend spannend was, dus nek aan nek race, vanaf dat moment begon ik het ook veel geïnteresseerd te volgen. En ik heb wel al een tijdje het gevoel, nou, het kan best zijn dat Geert Wilders de grootste wordt.
Nicky, had jij dat ook?
Ja, ik had het de laatste week eigenlijk ook wel. Wouke, jij appte mij dat zelfs nog, hè, van de week.
Ja, ja.
Ja, nee, ik had dat gevoel ook wel. Een beetje een voorgevoel, maar dat hij zo groot zou worden, dat was voor mij ook een totale verrassing.
Ja, moeten wij...
37 zetels kwam echt als een bom. Ja, vanmorgen.
Totaal onverwacht, ja. Want het was vanmorgen nog weer meer dan toen je gisteravond ging slapen. Hè? Ook dat nog.
Ja.
Moeten we misschien ook kritisch naar onszelf kijken als journalisten? Naar onze eigen rol. Hè? Er is natuurlijk heel erg gefocust op die spannende strijd. Het lag allemaal dicht bij elkaar. Het zou echt een strijd tussen drie partijen worden. Nou, dat bleek het niet. Hebben wij als journalisten, en dan spreek ik ons als groep maar even aan, wel genoeg aandacht gehad voor de onvrede die er dus blijkbaar wel heel erg heerst. Wouke?
Volgens mij moet je deze eerst aan Nicky voorleggen, want die zit dus echt iedere dag en midden in het heet van de strijd. Ik zeg er zo heel graag iets over, maar ik ben heel benieuwd hoe Nicky hierover naar kijkt.
Nou ja, de lessen die we eigenlijk al 10 jaar leren, of misschien nog wel langer, is dat we eigenlijk als journalisten toch vaak... toch in een bubbel blijken te zitten. We hebben altijd ons voorgenomen om iets meer het onbehagen in de samenleving op te tekenen. En de mensen die nooit gehoord worden iets meer een stem te geven. En toch blijkt iedere keer dat we niet helemaal goed aanvoelen, denk ik, wat er echt leeft. Het zijn natuurlijk hele onvoorspelbare verkiezingen geweest, een onvoorspelbare uitslag. Mensen zijn ook heel wispelturig, heb ik het gevoel. Dus misschien is het niet altijd goed aan te voelen. En er zijn er ook veel mensen die last minute nog echt hun stem bepaald hebben. Ja. Maar ik denk wel dat de les toch blijft dat we inderdaad met de peilingen en alle talkshows toch nooit helemaal misschien aanvoelen wat er echt gestemd wordt. En dat ook niet iedereen misschien heel openlijk daarover vooruit komt, hè, dat die PVV stemt. Misschien ook mensen die tot voor kort VVD stemden, die nu zeggen van... ik heb toch alsnog PVV gestemd en dan nu pas vooruitkomen. Ja. Maar ik vind wel, nou ja, daar zijn we zelf intern ook wel kritisch op geweest. Hè? We zeggen iedere keer van, ja, die peilingen moeten we niet te veel waarde aan hechten. Peilingen blijven palingen. En toch gaan we er met z'n allen ook wel in mee. En blijft een beetje de vraag van, ja, heeft dat niet toch meer invloed op de stemmer dan wij met z'n allen denken? Dus ja, ik vind dat we daar wel kritisch ook telkens op terug moeten blijven blikken van hoe zijn we daar zelf mee omgegaan.
Ja, Wouke, jij zei ik wil daar graag wat over zeggen.
Ja, zeker wil ik hier graag iets over zeggen. Nou, wat ik ook al in een column had geschreven, wat ik in deze campagne, dat neem ik ook zeer de pers kwalijk, mezelf dus ook, dat er totaal, er is alleen gekeken naar die themaatjes die de politieke partijen zelf hadden uitgekozen, maar het internationale, nog Oekraïne, de ellende daar, moet het sterk Europa worden. Wat kunnen wij werkelijk doen aan de immigratie? Dat is allemaal weggezakt in veel populaire kreten. En je ziet nu dat als een kabinet Wilders zal komen, dat wij tegen het volgende aanlopen, dat we een president zouden hebben die zegt, nexit referendum moeten komen, dus weg uit Europa. Die zegt, de grenzen moeten dicht hier. En wat ik ook heel ernstig vind, geen geld meer voor wapens in Oekraïne. En wat iedereen ook is vergeten, deze hele campagne, een brandende vraag wat dat betreft, hoe zit het nu met jouw vriendschap met Poetin? Want ik heb het idee dat Poetin daar in Moskou handen vrij zit te kijken naar de uitslag in dit land. Want Geert Wilders, zelfs nadat MH17 was neergeschoten, is hij nog in de Doema geweest, het Russische parlement zeg maar, om daar heel trots zijn vriendschapsspeltje met Rusland te laten zien.
Ja, zelfs na MH... Ja. Daar hebben we niks meer over gehoord de afgelopen maanden.
Nee,
dat heeft hij
misschien
ook wel.
In de hele campagne is daar niet is geen woord over gezegd. Er is ook niet daar gevraagd. Nog door de NPO, NOS, niemand.
Maar dat kwam hem dan misschien ook wel goed uit in dit geval. Hè? Want
tuurlijk.
Dan hoeft hij die kant niet voor de voetlicht te brengen.
Tuurlijk. En linkse partijen hebben dat ook niet voor de voeten gegooid. Die hebben ook niet het goede antwoord gehad deze campagne. Net zo min.
Maar Wauke, denk je echt dat Poetin handenwrijvend voor de tv heeft zitten kijken hoe Wilders heeft gewonnen? Maken we onszelf als klein landje daar niet te groot mee? Want er zijn natuurlijk wereldwijd is er een enorme ruk naar rechts te zien. Hè?
Ja, maar als je ziet de felicitaties uit Europa van Le Pen, Orbán. Orbán was de eerste die Wilders feliciteerde. En Orbán en Wilders, kijk maar goed, dat verkiezingsprogramma van Wilders zit op exact dezelfde lijn. Dat is dus al nummer 2. Meloni in Italië zit ook al aardig in die richting. Wat krijgen we na Macron? Zeer waarschijnlijk krijgen we Le Pen. Poetin heeft geduld. Het ene land, of het klein is of het groot is, een naar het ander komt die steeds extremere golf. En ik maak me daar echt ongelooflijk ongerust over.
En dan moeten we niet ook toch iets van vertrouwen hebben in onze eigen rechtsstaat. En dat we toch Nederland blijven. Dat we er altijd met z'n allen uitkomen. Om het toch. Hè, ik snap je zorgen, maar ik zat ook vannacht te bedenken. En vanochtend van de zorgen zijn groot. Tegelijkertijd, laat het hem maar een keer doen. En moeten we niet toch vertrouwen dat het wel goed komt. En dat hij ook gaat inbinden. En dat hij ook tegen heel veel lampen aan gaat lopen en realistisch wordt.
Nou, wat ik mezelf en ook mijn zeer ongeruste vriendinnen voorhoud. Ik zeg ook, wat hebben mijn kinderen hier nou zometeen voor leven? Dat zijn vriendinnen met een migratieachtergrond. En die echt zeggen, mijn kinderen hebben nu al last. En dat wordt alleen maar erger. Dan probeer ik mezelf en hun ook voor te houden. Kijk, Wilders kan het niet alleen als hij al gaat regeren. En dan zullen de partijen en Europese regels zullen afremmen. En ik heb ook vanmorgen tegen mezelf gezegd, nou weet je, hij heeft 37 zetels gewonnen, maar 2/3 van het land heeft anders gestemd. Dus eens met je Nikki, die rechtsstaat valt niet zomaar om. Die is dus stevig verankerd in ons. Maar je ziet wel, het was dus in 2015, had Wilders 15 zetels. En die kleine rechtse splinterpartijtjes Forum voor Democratie en dat soort jaar 21, die bestonden toen nog niet eens. En dus je ziet wel wat een enorme vlucht het heeft genomen. En ik vind dus wel dat we waakzaam moeten zijn. Dat vind ik echt.
Tegelijkertijd hebben 2,4 miljoen mensen bijna op Geert Wilders, of in ieder geval de PVV, gestemd.
Ja.
Die mensen moeten we wel serieus nemen. Hè? Die willen gehoord worden. Die willen dat er iets verandert in dit land ook.
Ja, zeker. En ik vind ook dat daar onder 13 jaar Rutte te weinig lessen zijn geleerd. De lessen die we er bij Fortuyn al leren. Dat er een grote groep mensen zich echt verweest voelde gezien de politiek. En dat is weer weggezakt door allerlei oorzaken. Financiële crisis, corona, al dat soort dingen is dat weggezakt. Maar je ziet wel dat nog de middenpartijen, nog de linkse partijen het juiste antwoord hebben gevonden. Als je bijvoorbeeld vandaag leest dat het gas, de belasting op het gas volgend jaar zo hoog wordt dat de gasrekening nog hoger wordt, want het prijsplafond verdwijnt ook. dan neem ik het zittende kabinet zeer, zeer kwalijk dat ze niet kijken dat nog talloze mensen, meerderheid van de bevolking hier, aan het gas zit. Die zitten nog niet allemaal met warmtepompen enzovoort enzovoort. En dat zijn allemaal dingen die niet alleen PVV-aanhangers, maar veel meer mensen het gevoel hebben gegeven. Ja, weet je, je kijkt wel overal naar de grote doelen, maar je vergeet mij, je laat mij achter.
Ja, want is dat inderdaad niet de kern? Je ziet het ook in Engeland, hè? Daar is de discussie tussen eat or heat. Hè? Kan ik mijn verwarming betalen of kan ik mijn boodschap hebben betalen?
Ja.
Dat speelt hier natuurlijk ook. En Timmermans en andere linkse partijen hebben bestaanszekerheid telkens genoemd, hè? Ook Omtzigt. Alleen die kwamen vervolgens met heel veel moeilijke woorden en vergezichten over wat er in de toekomst dan misschien gaat veranderen van mensen. Wilders is de enige die zegt, ik ga zorgen dat jij je boodschappen weer kan betalen. Even los van of het realistisch is. Maar dat is natuurlijk wel zijn sterke punt. Hij komt als enige met gewone,
superheldere
concrete, superheldere boodschap. Voordat die vage term bestaanszekerheid, waarvan heel veel mensen hier op straat, als ik vraag wat is bestaanszekerheid, helemaal niet weten wat bedoel je daarmee.
Ja, precies. Ja. Nou ja, je ziet ook, het deed mij denken aan Trump met America First. En hij wilde zeggen ook Nederlander op de eerste plaats. Het gaat nu om jullie. Nou, ja. En ik kreeg een appje van iemand die al heel lang PVV stemt. Prima vent, helemaal niks mis mee, moet niet doen. Doet allemaal gestoorde idioten zijn, in tegendeel. Maar die zei van, mensen zijn het inderdaad helemaal beu. Net zoals ik het altijd beu was. En het wordt tijd dat wij een keertje op de eerste plaats komen. En al komen die op de eerste plaats, en dat er wel meer aandacht voor ons komt. En zo beleven zij dat.
Ja, nu is het dan ook tijd, hè, dat Wilders zelf de verantwoording gaat pakken. Althans, hij is een zet, dus we zullen afwachten hoe dat allemaal afloopt. Maar kan hij dat waarmaken? Is zijn partij stabiel genoeg? Daar werden gisteravond ook al wel kritische vragen over gesteld. Het draait wel allemaal heel erg om Wilders, hè, bij die partij. Is het enige lid ook.
Ja,
hoe zie
geen
je dat?
Democratische partij. Nou, ik vraag me af waar hij de goede mensen vandaan moet halen. Ik bedoel, met welke verkenner komt hij? En weet je wel, dat is iemand die moet gaan onderzoeken welke partij het beste als eerste met elkaar kunnen gaan praten over het mogelijke nieuwe kabinet. En ik las al dat hij daarvoor binnen de VVD moet gaan zoeken. Want ze hebben geen commissaris van de Koning. Ze hebben geen burgemeesters. Ze hebben wat heel veel partijen wel hebben, verspreid in de samenleving. Dat is er bij de PVV allemaal niet. Hij heeft dus geen groot netwerk van deskundigheid of mensen met veel capaciteiten om op terug te vallen.
En wat betekent dus, dat dan voor zo'n formatie?
Nou ja, dat is heel lastig. Denk eens even terug aan de LPF toen Fortuyn was vermoord. Pim Fortuyn zei, mijn grootste probleem is, krijg ik wel de juiste mensen? Hoe krijg ik een goede fractie bij elkaar? Nou, je ziet, het is niet gelukt. De mensen die in het kabinet kwamen, Bomhoff en Heinsbroek, die sloegen elkaar na een paar weken al bijna de hersens in. Dus dat is het grote risico als je met een deskundigheid die je in huis hebt, met absoluut geen stabiele partij in zee gaat.
Toch lukt het er wel al bijna 20 jaar overeind te blijven. Hè? En hij heeft in Limburg heeft hij onder andere ook in de Staten heeft hij veel verantwoordelijkheid kunnen nemen. Hij heeft types zoals Marjolein Faber, die hem natuurlijk al jaren trouw zijn en die ook al best wel wat ervaring heeft. Dus niet helemaal de vergelijking met LPF, toch? Die kwamen echt uit het niets. Wilders heeft op zich wel een basis.
Ja, maar of die stevig genoeg is als met 37 zetels om dat helemaal goed in te vullen. Zeker qua mensen in het kabinet, hè, want hij mag dan ook aardig wat ministers leveren. Ja, eerlijk gezegd vraag ik me dat toch wel zeer af. Maar misschien ben ik, denk ik, te veel terug aan die verschrikkelijke tijd met die LPF, dat het een rotzooi was in Den Haag.
Voor politiek volgers kan het heel amusant gaan worden.
Ja, nou, ja, ik zie het amusement er niet van in. Nee. Okay. Nee.
We gaan toch even door op het scenario dat hij mag gaan regeren, hè, met een aantal andere partijen. Er wordt heel gekeken naar de rechterkant uiteraard. Wouke, jij kent het klappen van de zweep. En gisteren heeft Omtzigt eigenlijk ook al de liefde verklaard, min of meer. En Caroline van der Plas stond ook vooraan om te zeggen, ik doe wel mee.
Ja, die was de eerste, ja.
Gaat het inderdaad die kant op, als jij een voorspelling moet doen?
Als ik een voorspelling, ik hink op twee gedachten. Het spijt me dat ik niet duidelijker kan zijn. Ik hink op de gedachte dat Pieter, niet Caroline van der Plas, dat Pieter Omtzigt en de VVD proberen, nou zijn ze toch allemaal al berucht om een geitenpaadje te vinden, om niet met wild te gaan regeren. Ze beseffen ook heus wel het risico als je zo categorisch dan een groep, grote groep kiezers uitsluit. Of dat, wat betekent dat voor de temperatuur in het land? Laten we dat ook vooral niet vergeten. En dus ik heb het ik weet het niet. Of nou, laat ik toch een beetje wilde gok doen dan. Ik gok op een kabinet met premier Wilders, met de VVD, NSC en BBB. En ik geef dat kabinet dan maximaal 1,5-2 jaar.
En wat kan er dan veranderd zijn in die tussentijd? Want daar hopen de kiezers nu weer op.
Kijk, Wilders neemt een aantal dingen terug. Met name over moskeeën en over de Koran en zo. Maar die andere punten, die punten gericht op het buitenland, de punten gericht op Oekraïne, de punten gericht dat ook 14-jarigen als volwassenen gestraft moeten worden, vlooi het maar eens na. Er staan ontzettend veel dingen in die wij als rechtsstaat echt gewoon, ja, dat kan gewoon allemaal niet. En daar gaat enorme ruzie over ontstaan. Ik bedoel, als Pieter Omtzigt daarin zit in die coalitie, die zich altijd beroept op de grondwet, op een open nieuwe bestuurscultuur. Hoe kan die dat verantwoorden? Als hij dat gaat doen, wat ik echt in totale tegenstrijdigheid wat na al die tijd verlopen roepen vind, als hij dat gaat doen, dan wordt het op een gegeven moment gigantische ruzie daar binnen die club. Dat is echt onvermijdelijk.
Maar goed, er zijn nog andere thema's. Hè? Immigratie, zorg, daar wil hij wat aan gaan doen. Publieke omroep, daar heeft hij ook wat over in zijn programma staan.
Ja,
staat
die, bij Omtzigt in het programma. Die mogen allemaal solliciteren. Een paar vriendinnen van mij bij de publieke omroep vroegen al van, Hey, meiden, is er ergens bij de krant een leuk baantje voor me?
Ja, daar heerst wel angst ook. Ja, die berichten sijpelen ook door.
Ja. Zeker, en ik begrijp het ook heel goed. Maar aan de andere kant denk ik, dit kan niet allemaal waarheid worden. Maar misschien is dat vooral mijn hoop.
We focussen nu heel erg op Wilders. Hè. Er zijn natuurlijk ook andere partijen die gefaald hebben. Of misschien juist wel gegroeid zijn. Laten we ze even in vogelvlucht doornemen. Want de VVD is wel afgestraft. Hè. Je ziet dus niet allemaal mooie filmpjes zien met de premier zus, premier zo. En de volgende is zij. Maar die kwam wel van een koude kermis thuis. Nikki, hoe heb jij dat beleefd gisteravond?
Nou ja, dat is een beetje, als je het hebt over de rol van de media. Want onze Dylan, zoals we haar lieftallig altijd graag bij voornaam noemen. Die leek het eigenlijk heel erg goed te doen. Hè? En ze werd al bijna als de eerste vrouwelijke premier geafficheerd. Maar eigenlijk, als je onder de streep kijkt, heeft ze een behoorlijk pak rammel gekregen. En is in de laatste twee, drie weken is ze echt enorm onderuit gegaan. En zijn er ook wel, lijkt het er ook wel op dat er VVD'ers echt naar de PVV nog zijn gelopen. En dat is ook wel de conclusie van deze uitslag. Dat de VVD voor het eerst afgestraft is. Hè? Want we hadden eigenlijk allemaal in diverse analyses gelezen van, nou, iedereen gaat toch weer massaal VVD stemmen. Alle 13 jaar Rutte, alle toestanden aan de voorkant, alle schandalen. VVD wordt toch weer de grootste. Nou ja, en dat is wel toch wel pijnlijk voor haar. Dat zij dus een pak rammel heeft gekregen. En eigenlijk heel erg tegenvalt. En in de campagne ook toch mensen een beetje door haar heen geprikt lijken te hebben.
Ja. NSC, Wauke, ook een gloednieuwe partij, wel een bekende naam.
Ja, ik wil nog even dus iets zeggen over Jezokus, als ik dat mag doen. Kijk, de VVD, Rutte, brak op asiel. Daar heeft hij het kabinet voor opgeblazen. En toen, al heel snel daarna, ging de deur naar de PVV open. Wat niemand zich heeft gerealiseerd, nou, als dat dan toch kan, hè? Als in één keer dus acceptabel wordt, die PVV, dan kun je beter op het origineel dan op de kopie, dat is de VVD, stemmen. Dus dat is een boemerang in eigen gezicht teruggekomen. Dat is echt weer teruggekomen. En ik heb ook VVD'ers gesproken die diep teleurgesteld waren dat Jezokus de deur naar de PVV had opengezet. En zeiden ze, dit is mijn partij niet meer. Die heb ik ook gesproken.
Ja, dus het heeft de VVD wel gespleten inderdaad. Hè? En de meer de kant die juist de linkerkant op ging en de kant die misschien nog verder naar rechts zijn gegaan.
Ja, absoluut.
Dan toch even naar de Partij van Omtzigt. 20 zetels. Ja. Niet zo groot als ze ooit in de peilingen waren. Maar ja, die peilingen hebben we het al over gehad. Hoe betrouwbaar zijn ze? Toch heel goed gedaan. Hè? En vooral ook, je ziet daar in Twente en de Achterhoek dat die echt groot geworden is.
Ja, nou de PVV is nog steeds hier de grootste in de Achterhoek hoor.
Ja. Ja, nou ja, Winterswijk bijvoorbeeld. Hè, maar daar zat daar natuurlijk Ilse Saris vandaan, kandidaat. Ja. Dus daar hebben ze het nog wel goed gedaan. Maar ja, ik moet zeggen dat Omtzigt, als je het hebt over duidelijke taal spreken, duidelijk zijn over wat je echt wil. Ja, daar is die toch ook de laatste paar weken toch al, denk ik, bij veel mensen tegengevallen. Bij veel gewone mensen die normale taal spreken, die toch dachten van ja, wat heb ik er eigenlijk aan? En je ziet volgens mij dat er een hele groep is die op drift is. Hè? Jij zei dat net ook al, Wouke. En die natuurlijk al eerder weggeweken is bij het CDA, bij de VVD en die eerst bij de BBB uitkwamen. Ja. Daarna twijfelde, ga ik misschien toch voor Omtzigt en uiteindelijk misschien nu bij PVV zijn gekomen. Je ziet dat in zo'n gemeente als Montferland, waar 32% op PVV is gestemd. Ja, daar zie je dus gewoon terug. Afgelopen maart had daar 40% van de inwoners stemde daar nog op de BBB. Tweeënhalf jaar geleden stemde daar iedereen nog op de VVD. Daarvoor op het CDA. Dus dat is een soort politieke toverbal, die staat volgens mij heel erg voor wat er in Nederland gaande is. Namelijk een groep ontheemden, politiek ontheemden, die nu hun heil probeert te zoeken bij de PVV. En een half jaar geleden nog maar gewoon bij de BBB onderdak probeerde te zoeken.
Ja, Bouke, BBB.
Ja, iedere keer op zoek naar een nieuwe verlosser. Ja. Ja. Dit is de verlosser, dit is het. Nieuw geluid.
Een half jaar geleden.
Daar heb je gelijk in, Nikki. Oh, sorry.
Ja, een half jaar geleden was dat dus Caroline. Toen werd het Omtzigt, nu is het Wilders weer. Dus het gaat alle kanten op. Maar die BBB, heeft dat jou nog verrast, Bouke? Dat die, ze zijn gegroeid van 1 naar 7, als ik het goed zeg. Zetels, dus die zijn gegroeid, maar die hebben ook niet het potentieel benut dat ze hadden.
Nee, absoluut niet. Maar Caroline heeft ook helemaal geen goede campagne gevoerd. Ze moest het wel hebben van af en toe haar gevatheid en gewoon zeggen waar het op staat. En een paar dingen van gezien, maar over hoe het land eruit moest gezien en waar ze naartoe wilde en hoe het moest. Daar heb ik het totaal niet over gehoord. Je kunt de conclusie trekken dat de BBB, die tweede B is dat eigenlijk, voor de burger, heeft nauwelijks meegeteld. Het is altijd toch een partij geweest voor de agrivoed en voor de boeren. Ja, stikstof was eventjes geen thema meer, omdat de andere thema's opspeelden. En je ziet dat ook door gecombineerd met haar slechte campagne, dat het onvermijdelijk was dat ze terug zou zakken, gezien de peilingen. Hè? Ik bedoel, ze zat maar één zeteltje maar. Maar gezien de peilingen, die toch eerst behoorlijk hoog waren, is dat heel rap al vrij snel, is het naar beneden gegaan.
Ja, en in de Eerste Kamer is het natuurlijk wel een flinke...
Ja, we kunnen er niet omheen. Ze moet het kabinet in, want 16, dat is een 16 zetels in de Senaat is een enorm machtsmiddel.
Maar wat je net zegt, hè, is dat niet ook gewoon de kern? Hè? Ik zat even terug te denken naar de verkiezingen van 2021. Heel andere tijd. We zaten in coronatijd. We waren allemaal erg bang voor onze gezondheid. En er waren ook wel protesten en zo. We hadden het over het klimaat. Hè? Dat zou eindelijk een keer belangrijk worden. Toen kwam D66 natuurlijk heel groot uit de bus. En nu hebben we inderdaad in het voorjaar had iedereen nog over de boeren en over stikstof. Nou, dat thema is weg. En inderdaad heeft VVD heel erg immigratie op de kaart gezet. En zie je dus ook dat we ons blijkbaar gewoon om het half jaar over een heel ander onderwerp ineens heel druk maken. Is dat niet ook gewoon de kern wat deze uitslag verklaart?
Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar weet je dat die immigratie, daar hoorde ik ook mensen die totaal geen moslimhaats of wat ze ook zijn, steeds meer mensen die netjes in het midden zaten of een beetje links van het midden, die zich daar toch grote zorgen over maakten. En dan heb ik het niet alleen over asielzoekers, maar ook de enorme aantallen arbeidsmigranten die voor veel overlast zorgen in een hele wijk onleefbaar maken met dank aan de huisjesmelkers en de uitzendbureaus. Dat is toch het thema wat echt al die jaren heeft gespeeld. Echt vanaf Bolkestein die het als eerste bespreekbaar maken. Mensen zijn dat ook altijd mee bezig geweest.
Ja, en
dat
identiteit,
is het thema.
Hè?
Ja, dat is het thema wat door heel Europa raast nu. Hè? Ja. Die immigratie. Dus de partijen die kaart heel goed spelen, die zullen ons heen zien. Die zullen steeds sterker gaan zien, ben ik bang, in Europa.
Maar goed, een zin die je ook bij linksige mensen, noem ik het maar even, hoort. Ook bij SP'ers.
Ja.
Nee, en voormalig PvdA'ers is ook.
Ja,
Nederland is mijn Nederland niet meer. En Dat is natuurlijk wel, je kunt alles van Wilders zeggen, maar dat is wel het sentiment dat hij heel goed aanraakt. Hij zei van ja, Nederlanders voor de Nederlanders, Nederlanders eerst. Het is inderdaad heel Trumpiaans. Maar het is wel het sentiment dat je al die andere partijen niet hoorde zeggen. We moeten hij wil een beetje terug naar de spruitjeslucht, naar de jaren 50 misschien, van toen, toen geluk nog gewoon was. Dat bestaat misschien niet. Maar dat sentiment,
daar
heeft hij wel heel scherp gezien. Want dat hoor je aan zowel linker als rechterzijde. Ja. Wat is er nog over van mijn Nederland?
Ja, maar aan de andere kant vind ik ook, als ik goed kijk naar de regio's in het oosten van het land, dan heb ik het niet over de Ter Apels of plaatsen waar bam in één keer een enorme laad asielzoekers worden getropt. Omdat heel veel linkse en rijkere gemeenten zeggen, ja, wij hoeven ze niet. Maar zie ik toch ook tot mijn verbazing dat ook in stadjes en dorpen waar bijna geen immigrant te vinden is, waar mensen nog bijna zoals toen geluk heel gewoon was leven, dat daar dat sentiment ook is.
Ja.
En dat verbaast me altijd ongelooflijk.
Ja, maar daar is misschien de school dicht gegaan. De kerk is er niet meer.
De bus komt er niet meer. Ja, maar dat ligt niet aan de migranten.
Nee.
Omdat Den Haag 13 jaar Rutte is ontstellend veel wegbezuinigd. En trouwens daarvoor ook.
Nee, dat klopt ook. Maar in de hoofden van mensen. En ook van mijn kind kan bijvoorbeeld niet meer in het dorp met een eigen huis komen. Of een huis krijgen. Dat is wel een beetje het sentiment dat veel mensen hebben van het komt toch door de boze buitenwereld. En door Den Haag. En dat gaat.
Ja,
is het,
dat laatste.
Ja, is het ook niet gewoon de
stedelijke elite tegen ons allemaal.
Precies.
En maar dat heeft niet zoveel, moet niet alles door elkaar gaan gooien. Dat heeft niet zoveel met de migratie te maken. Dat heeft gewoon het gevoel op achterstand te staan vergeleken bij de Randstad.
Calimero gevoel.
Want je ziet bijvoorbeeld de uitslag nu in Amsterdam, waar PvdA GroenLinks heel groot is geworden, PVV niet eens zo groot. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de middengroep en de lage inkomens in Amsterdam, die wonen er al lang niet meer. Die zijn allemaal weg, want er was totaal geen huisvesting voor ze.
We kunnen niet betalen.
Sterker, Amsterdam stuurt nu de dak- en thuislozen en het probleem naar de Achterhoek toe. Betalen ze een maand huur en dan zeggen ze hier daar heb je ze Achterhoek, dus het lekker van jullie sociale domein, wij zijn er van af. Ik vind ook gewoon dat al die dat hele loodsysteem, loten voor een sociale woning, dat het afgelopen moet zijn, dat is echt gewoon bizar. Je voedt zo de onvrede en de woede mensen en die begrijp ik echt mateloos goed.
Ja. Toch nog heel even, je zou ze bijna vergeten, Wouke, vroeger kon je er niet omheen, maar het CDA, wat komt dat nog goed met die partij?
Ik denk ooit wel weer. Ja, Henry Bontebal heeft het gewoon goed gedaan. En je ziet ook dat in het partijprogramma van Omtzigt lees je toch heel veel CDA-achtige toestanden terug. Het blijft toch wel een factor, maar of het ooit weer een grote regeringspartij zou worden, ik durf dat in deze tijden niet te zeggen. Misschien komt er over 2 jaar wel weer een nieuwe verlosser, of over 3 jaar, of over 4 jaar. Je weet het niet op dit moment. Alles is op drift, lijkt het wel.
We gaan het zien allemaal. Wat de formatie brengt of Wilders de verwachtingen kan waarmaken van zijn kiezers. Wouke van Scherrenburg en Nicky van der Naald, dank voor jullie bijdrage. En meer reacties en alle uitslagen per gemeente als ze binnen zijn. Want er moet er geloof ik nog steeds eentje komen. Vind je op onze site dg.nl. Dank voor het luisteren.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde je dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.